De bergrede door Henk Binnendijk, hoofdstuk 8, oordeelt niet. Matteüs 7, vers 1 tot 12. Het is een triest feit dat er onder christenen veel stuk gemaakt wordt door een sterke neiging tot oordelen. We weten snel aan te geven wat er bij de ander niet deugt. We hebben weinig eerbied en begrip voor wat God bij die ander doet. We kunnen in ons hart zo moeilijk ruimte maken voor Gods liefdevolle, geduldige en gevarieerde werk in de ander. Wij hanteren onze eigen bekrompen maatstaf en oordelen gemakkelijk. De Heer Jezus gaat er sterk tegenin, door met grote nadruk tegen zijn volgelingen te zeggen, oordeelt niet. Hij wijdt er 6 versen aan om aan te geven hoe ernstig hij dit neemt. Niet alleen omdat het een christen ontsiert, maar het verstoort onze relatie met anderen en met God. En het is een ernstige blokkade in onze geestelijke groei. Wij komen geestelijk niet verder als de Heer deze ziekte niet uit ons mag wegnemen. Hij verlangt ernaar om ons ervan te verlossen en hij kan dat. Ook al zal dat misschien veel tijd nemen, want het zit er diep bij ons in. Het begint met ons eenvoudig te zeggen dat we dat nu niet meer moeten doen. Oordeelt niet. Kopje. Wat is oordelen? Wat is oordelen? Daar zou waarschijnlijk wel een heel boek over geschreven kunnen worden. Hier een paar kenmerken. Oordelen is beoordelen zonder liefde. En daardoor neigt het naar veroordelen. In 1 Korinthe 13 vinden we een prachtige omschrijving van wat liefde is. Die maatstaf moeten we gebruiken wanneer we anderen beoordelen. Ten tweede, oordelen is beoordelen vanuit hoogmoed. Wij plaatsen ons in wezen op Gods rechterstoel. Wie zijt gij dat gij eens anderen knecht oordeelt? Of hij staat of valt, het gaat zijn eigen Heer aan. Staat er in Romeinen 14 vers 4. Ten derde, oordelen is altijd negatief. Er is niets positiefs in waar de ander kracht uit kan putten. Oordelen is beoordelen met een verkeerde maatstaf. De maatstaf van wat je uiterlijk ziet. Of die maatstaf van jezelf. We komen daar straks nog wel op terug. Kopje. Is beoordelen ook verkeerd? Als beoordelen zo snel ontaardt in oordelen, is het dan niet beter om ook het beoordelen maar achterwege te laten? Dan ga je elk risico om te oordelen uit de weg. Dat lijkt veilig, maar het kan niet. We moeten de dingen beoordelen. Als de Heer Jezus zegt dat we ons moeten wachten voor de valse profeten, Matteüs 7 vers 15, dan moeten we kunnen beoordelen wie valse profeten zijn. Hij geeft daar dan ook kenmerken van, vers 16. Hij geeft sommige gelovigen zelfs speciale gaven om te onderscheiden, 1 Korinthe 12 vers 10. En Paulus zegt, wat de profeten betreft, 2 of 3 mogen het woord voeren en de anderen moeten het beoordelen, 1 Korinthe 14 vers 29. Beoordelen is dus goed, soms zelfs een opdracht. Oordelen is fout. Het mist liefde, nederigheid, genade, opbouw en de juiste maatstaf. Kopje. Gevolgen van oordelen. De Heer Jezus waarschuwt ons voor de gevolgen van ons oordelen. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met de maat waarmee gij meet, zal u gemeten worden. Matteüs 7, vers 1 en 2. De gevolgen van het oordelen liggen zeker in de toekomst. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naar wat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. 2 Korinthe 5 vers 10. Van elk ijdel woord dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels. Matteüs 12 vers 36. Maar de gevolgen van oordelen liggen niet alleen in de toekomst. Het heeft ook grote gevolgen voor ons christenleven nu. Want als ik een ander oordeel, ga ik wel heel gauw denken dat die ander ook zo over mij oordeelt. En dat verstoort onze relatie. En erger nog, ik ga dan ook denken dat God ook zo over mij oordeelt. En dat verstoort mijn relatie met God. Als ik negatief denk over de ander, ga ik al gauw denken dat de ander zo negatief over mij denkt. En dat ook God negatief over mij denkt. Met de maat waarmee ik meet, zal ik gemeten worden. Niet alleen bij Gods eindoordeel, maar ook nu. Als die maatstaf negatief, liefdeloos, genadeloos is, dan denk ik al gauw dat God en de mensen die maatstaf ook naar mij hanteren. Dan wordt het moeilijk voor me om te geloven dat God en de mensen van me houden. En er kan niemand van ons mee leven. Daarom moet er wat gebeuren. voor onszelf, maar ook voor de ander. Kopje. Hoe dwaas is oordelen? Ziet u het plaatje? Een man loopt rond met een balk in zijn oog. Daardoor is hij zo blind dat hij zelfs de balk in zijn eigen oog niet ziet. Vers 3. Maar hij is niet alleen blind, hij is ook dwaas, want hij verbeeldt zich dat hij een splinter ziet in het oog van zijn broeder. Vers 3. En die blindheid en dwaasheid samen maken hem tot een huichelaar. Vers 5. Hij stapt naar zijn broeder en zegt, laat mij die splinter uit uw oog wegdoen. Vers 4. Zie daar, degene die oordeelt. Zo ziet God hem. Kopje. Eerst je eigen tuintje. Wat dan? Is de situatie zo onmogelijk dat wij die splinter bij de ander maar moeten laten zitten? Zoals een spreekwoord zegt, wie zijn eigen tuintje wiet, ziet het onkruid bij een ander niet. Dat lijkt een humane houding, maar het getuigt niet van liefde. Iemand met een splinter in zijn oog, maar aan zijn lot overlaten, dat kan niet. Het is een christelijke opdracht om de splinter bij de ander weg te halen, vers 5. Maar dan eerst de balk, bij jezelf. Want wat is een balk? Een balk is een grote hoeveelheid splinters. Of geestelijk gezegd, een splinter is één zonde en een balk is een grote verzameling daarvan. Het volgen van de Heer Jezus houdt in dat hij eindeloos veel splinters bij ons moet weghalen en het gaat niet langs je heen. Steeds als je bij jezelf een splinter ontdekt, moet je daarmee naar hem toe gaan, dan haalt hij hem weg. Daar ben je helemaal zelf bij betrokken, dat neemt jaren en dat doet je Jezus kennen in zijn geduld en liefde en genade. En dat doet je jezelf kennen als het doelwit van zijn geduld, liefde en genade. Dat doet je de balk zien als het totaal van al die weggehaalde splinters. Je beseft in tranen dat die balk misschien nog wel groter zal worden. In die houding van verbrokenheid en deemoed ontmoet je je broeder en zie je die splinter. En je weet zo goed van de pijn die die splinter veroorzaakt. Daarom kan je niet nalaten naar hem toe te stappen en vol bewogenheid te zeggen, broeder, laat mij die splinter uit uw oog wegdoen. Kopje, honden en zwijnen. Het is duidelijk dat de Heer Jezus ons nadrukkelijk opdraagt de splinters bij anderen weg te nemen. Doe eerst de balk uit uw eigen oog weg, dan zult u scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen. Vers 5. Sterker nog, in het volgende vers zegt hij ons dat we niet eindeloos door moeten gaan het evangelie te verkondigen zonder te verwachten en eraan mee te helpen dat daardoor splinters worden weggenomen, dat door de verkondiging van het evangelie mensen veranderen. Wees heilig, want ik, de Heere, ben heilig, 1 Petrus 1, vers 16. Als het evangelie op de lange duur de hoorders niet verandert, dan klinkt dat ernstige woord, geeft het heilige niet aan de honden, vers 6. Als mensen door het evangelie niet veranderen, dan kunnen ze op de lange duur ook geen waardering meer voor de boodschap opbrengen. Een hond waardeert het heilige niet. En werp uw paarlen niet voor de zwijnen, omdat ze die niet vertrappen met hun poten en zich omkerende u verscheuren. Vers 6. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een kostbare parel. Matthäus 13, vers 45 en 46. Maar een zwijn waardeert een parel niet. Er is voor hem geen voedsel in. Daarom vertrapt hij hem met zijn poten, keert zich om en verscheurt de goede gever. Wat een verantwoording voor wie het evangelie verkondigt en voor wie het hoort. In de mate dat het evangelie ons verandert, in die mate zullen we God en zijn aanbod waarderen. Dan krijgen we zicht op de waarde van het heilige en de parel. Kopje. Bid, zoekt, klopt. Daarom zijn de volgende versen een aansporing om ernst met de zaak te maken, gevolgd door enorme beloften. Bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt, en u zal opengedaan worden. Vers 7. Want een ieder die bidt ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Bid, zoekt, klopt. Dat zijn drie werkwoorden, die in toenemende mate aangeven wat het aandeel van een christen is. Want er is altijd voortgang in het leven van een christen. Er is altijd meer en verlangen naar meer. Daarom bid, zoekt, klopt. De Heer Jezus verzekert met grote stelligheid, je ontvangt, je vindt en je wordt opengedaan. Hij put zich uit om over te brengen hoe zeker dat is. Hij raakt onze innerlijke gevoelens als hij zegt, of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om een brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Vers 9 en 10. Op het moment dat ik dit schrijf, zit ik in het buitenland, ver van mijn kinderen. Juist daardoor ben ik met mijn hart zo dicht bij ze. En ik kan me nu inderdaad niet voorstellen hoe ik ze voor brood een steen en voor vis een slang zou geven. Welnu, zegt de Heere Jezus, indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen die hem daarom bidden. Vers 11. Indien dan gij, hoeveel te meer uw Vader in de hemelen, God verlangt intens om het goede aan zijn kinderen te geven. Het probleem ligt niet bij God, die wil graag geven. Het probleem ligt bij ons, dat wij door ons ongeloof niet kunnen ontvangen. Daarom is ons bidden niet bedoeld om God bereid te maken. Ons bidden, zoeken en kloppen is bedoeld om daardoor zelf bereid te worden, om in geloof te ontvangen. Want wie bidt, ontvangt. Jacobus zegt, gij hebt niet, omdat gij niet bidt. Jacobus 4, vers 2. En daarom bid, want God zal het goede geven aan hen die hem daarom bidden. Kopje, wat is het goede? In Lucas 11, vers 13 staat deze tekst precies zo. Alleen staat daar in plaats van het goede de Heilige Geest. Ik zou me kunnen voorstellen dat dat voor sommige mensen wat tegenvalt. Ze hadden misschien bij het goede iets anders, iets beters verwacht. Maar laten we daar eens over nadenken. Is er iets beters? Had God iets beters kunnen geven? Waren materiële dingen beter geweest? Dat wat je niet kunt meenemen, of aards geluk, dat wat tijdelijk is. Toen God erover nadacht ons het goede te geven, wist hij dat dat niets anders kon zijn dan zijn Heilige Geest. Dat is Gods hoogste gave aan de mensen. De Heer Jezus zegt, indien gij wist van de gave Gods, Johannes 4 vers 10, de Heilige Geest, het is de Geest van God en van Christus, Romeinen 8 vers 9, de Geest van de Vader en van de Zoon, Matthäus 10 vers 20 en Galaten 4 vers 6, het hart van God, het goede, God zelf, dat wil God. Hij wil zichzelf geven. Als een vader wil hij zich geven aan zijn kinderen. God dringt zich niet aan ons op, maar verlangt er intens naar zichzelf aan ons te geven. In Psalm 139 schrijft David neer hoe hij dat ervaart. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omgeeft mij van achteren en van voren en gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderlijk. Te verheven. Ik kan er niet bij. Waar ik ook heen ga, o God, gij zijt daar. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God. Zo gaf God zich aan David. En zo wil God zich aan ons geven. Kan er iets anders zijn wat zo goed is? Bid, zoek, klopt. Opdat God zijn vaderhart aan ons kan openbaren. Kopje, wat u niet wilt... We kennen allemaal die woorden wel. Wat gij niet wilt dat u geschiet, doet het ook een ander niet. Dat is mooi. Maar Jezus maakt het positief. Alles nu wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun aldus. Vers 12. Dat is een ander onderdeel van het goede dat God ons geven wil. Dat is de wet en de profeten. Dat is het gevolg van Gods vaderhart in ons. De wet die God in onze harten legt. Jeremia 31 vers 33. Gods hart verandert onze omgang met mensen. In elke situatie dringt Gods hart ons om ons af te vragen hoe we zelf daarin behandeld hadden willen worden. Hoe zou ik willen dat de mensen mij hierin deden? En zo wil ik ook met hen doen. Wat een verschil met vroeger. Niet oordelen, Jezus Christus kennen en de balk die hij verwijderd heeft, liefdevol oog krijgen voor de splinter bij de ander en die weg mogen nemen... Zicht krijgen op het heilige en de parels, bidden, zoeken en kloppen naar meer, de vreugde ervaren van het vinden, ontvangen en open gedaan worden, Gods vaderhart leren kennen en meer daarvan ontvangen en door dat vaderhart veranderd worden in de omgang met anderen. Want hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen die hem daarom bidden. Vragen. Vraag 1. Wat is u in deze studie het meest opgevallen? Vraag 2. Heeft God u hierin iets getoond wat hij wil veranderen? En wat doet u daarmee? Vraag 3. Lees Lucas 7, vers 36 tot 50. Simon beoordeelt Jezus, vers 39, welke maatstaf gebruikt hij? Johannes 7, vers 24. En wat is het gevolg? Welke maatstaf gebruikt hij bij het beoordelen van de vrouw? Lucas 18, vers 11 en 2 Korinthe 10, vers 12. En wat is het gevolg? Vraag 4. Welke invloed hebben vers 1 tot 6 van Matteüs 7 op u? Bid en u zal gegeven worden. Vers 7. Vraag 5. God verlangt hoeveel te meer het goede te geven aan hen die hem daarom bidden. Vers 11. Gelooft u dat? En wat doet u daarmee? Extra vragen voor wie meer wil. De eerste. Lees Johannes 7, vers 45 tot 52. Wat zijn de gevolgen van een vooroordeel? Herkent u dat bij uzelf? Vraag 2. Schrijf eens op welke geestelijke voorbereiding nodig is voordat u naar iemand toestapt om een splinter weg te nemen. Lees daarvoor 1 Johannes 5, vers 16a, 1 Timotheüs 1, vers 5, 1 Korinthe 13, vers 4 tot 6, Galaten 6, vers 1 en Matteüs 18, vers 15 en 16. De derde vraag. Lees Matteüs 7, vers 11. Ieder van ons vergelijkt de hemelse vader met zijn aardse vader. Daardoor ontstaat gemakkelijk een verkeerd beeld van de hemelse vader. Is het bidden, zoeken en kloppen niet juist bedoeld om de hemelse vader te leren kennen zoals hij werkelijk is? Matteüs 5, vers 48. De vierde vraag. Leer Matteüs 7, vers 12 uit het hoofd en vraag God of hij dat tot een levensprincipe voor u wil maken.